ik mag niet meer bij je thuis komen spelen. Want mijn ouders zeggen dat je mama gek is.
Als hij iets slechts over mijn zusje zei, maar niet voor mij opkwam
werken,
tegen zijn
trainen,
ouders.
Dier, drugs, uitgaan.
Op het diepste punt heeft mijn partner me tegen moeten houden. Omdat ik in de auto wilde stappen om mezelf te laten verongelukken. En ik wilde mijn dochter uit een eerdere relatie.
Denk maar aan achtervolgingen. Het idee dat alles giftig is. Dat er mensen in huis zitten en dat de hele
wat
wereld tegen haar was.
Aan de telefoon. Hoi, hoe gaat het? We waren zwanger en nu niet meer.
Ik gebruik steeds vaker thuis op ongepaste momenten.
Ik vond de persoon die ik was op dat moment de leukste versie van
zou
mezelf.
Zou er iets mis zijn met ons? Lag het aan mijn man misschien? Was
denk
er iets met
na.
Mij?
Je hoeft nergens gelijk antwoord op te geven, zei hij. En nu heb ik erover nagedacht. Ik wil het niet.
Maar ons kindje stopte met groeien en ik had een miskraam en het is dood en dat is vreselijk.
Ze haalde een kleine bel en begon op de deur in te slaan.
Vanavond, de vooravond van mijn verjaardag, maak ik het uit. Als cadeautje aan mezelf.
Hey, hallo en welkom bij de Poly Show. De podcast over onbespreekbare onderwerpen. Soms denk ik aan hoe kut het af en toe is. En zwaar. Uitputtend, leegmakend, uitzichtloos. Hoe je hoofd soms een spelletje met je speelt. Je laat lopen in rondjes. Laat denken dat je minder, moeilijker, te veel, te weinig, te dom, te zwak of niet in staat bent tot. Hoe er niet altijd een uitweg lijkt te zijn. Of je je constant aan diezelfde verdomde steen lijkt te stoten, datzelfde riedeltje weer opnieuw, datzelfde patroon wat maar niet doorbroken wordt. Hoe eenzaam het soms is. In je hoofd, in je leven, zelfs met een bestaan vol rijkdom, vol mensen, hoe alleen je je af en toe kan voelen of altijd. Hoe je meer wilt, maar ook niet weet hoe meer te krijgen. Hoe je minder wilt, maar ook niet ziet wat je dan moet loslaten. Hoe je stil moet staan om vooruit te gaan. Hoe je kan genieten zonder voor lief te nemen. Hoe je kan vergeven zonder te vergeten. Hoe er ruimte mag komen zonder dat je er andere dingen voor moet inleveren. Dat er dagen zijn, weken, maanden, misschien zelfs jaren dat het lijkt alsof niks goed gaat komen, terwijl alles wellicht al goed is. Of je alleen maar lijkt te moeten bukken, uitwijken, terugslaan, incasseren voor alle ellende die zich opnieuw en opnieuw weer bij je aandient. Hoe je je kan afvragen, komt er dan ooit nog rustig vaarwater? Hoe je kan afvragen of het allemaal wel echt zo erg is. Of het niet een beetje overdreven, te groot gemaakt, niet helemaal helder. Je kan toch nog en zou je anders niet veel minder hoe het stopt en weer begint. Ophoudt zonder dat je erom vroeg. Hoe het bij je hoort en bij je blijft. Ook al wil je al lang en breed je een nieuw leven aanmeten. Hoe ook dan, juist dan, misschien ook dan, er licht kan komen. Zolang je diep in en uit, diep door neus en mond, die borst op en neer tot aan je buik en je kruin, blijft ademen. Blijf maar ademen. Gewoon blijven ademen. Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering van The Poly Show. Vandaag ga je luisteren naar een aflevering over de taboes rondom mental health. Dus depressie, zelfmoord, verslaving, je niet goed voelen of bijvoorbeeld burn-out raken. Eenzaam zijn, wat ik zelf wel vaak voel. Of sociale angst hebben en eigenlijk ja, allemaal topics die onder mentale gezondheid of het hebben van problemen met je eigen mentale gezondheid vallen. Deze week heb ik ook weer een hele nieuwe set biechtbrieven voor je. En de biechtbrieven worden volledig anoniem naar mij toegestuurd en worden elke aflevering weer door andere vrijwilligers voorgelezen. Dus de stemmen die je hoort zijn niet de stemmen van de briefschrijvers zelfs. En ik vind een van de allermooiste onderdelen dat ze de voorlezers ook een korte reactie geven op de brief. En dat vind ik eigenlijk een soort van ontmoeting tussen twee onbekenden. Een kleine trigger warning is wel gepast, want in de brieven wordt er gesproken over mentaal misbruik, suïcide en verslaving. En als dat voor jou triggerend is, dan kan ik je aanraden om het even over te slaan. In deze brief ga je luisteren naar hoe het is om op te groeien met een moeder die schizofreen is. En wat voor een ontzettend onveilige situatie dat van je eigen thuis maakt.
Ik mag niet meer bij je thuis komen spelen, want mijn ouders zeggen dat je mama gek is. Een jaar of 5, 6 was ik toen ik dit van een vriendinnetje te horen kreeg op de speelplaats. Heel erg veel weet ik er eigenlijk niet meer van. Maar ik weet wel dat ik me plotsklaps enorm schaamde. Omdat mijn mama niet normaal was. Omdat ze gek was. Omdat toen niet alles helemaal spoorde in haar hoofd. Mijn mama was schizofreen en kampte met psychoses, kwam ik achteraf te weten. Hierover praten voelt in mijn ervaring nog steeds erg aan als taboe. Maar dan denk ik, er moeten toch nog mensen zijn die dit hebben meegemaakt. Hierover zwijgen en zich alleen voelen op de wereld in zo'n verhaal. Zo voelde ik me alleszins soms. Als kind wist ik, denk ik, niet zo goed wat er allemaal gebeurde. Mijn mama had waanideeën. Ze creëerde voor zichzelf de absolute waarheid. Maar die lag ver van onze realiteit. Denk maar aan achtervolgingen. Het idee dat alles giftig is. Dat er mensen in huis zitten en dat de hele wereld tegen haar was. Er moet zoveel in haar hoofd zijn omgegaan. Geen wonder dat ik dit allemaal niet verstond als kind. Maar na die ene dag op school klapte ik hier volledig over dicht. En wist ik dat ik hierover niets meer kon delen met anderen. Dat eerlijk zijn zo zijn consequenties had. Zo voelde het toch. Zeker 10 jaar hield ik alles voor mezelf. Binnen de 4 muren van ons huis. Waar er eigenlijk sowieso nooit echt over gepraat werd. Niet met mijn mama, niet met mijn broer of zus, niet met papa of oma. En zelfs toen die eerste opname volgde voor mijn mama in een psychiatrische instelling. Please, laat het woord zottekot vanaf nu achterwege, want je weet nooit wat het bij iemand kan oproepen. Werden wij als kinderen niet opgevolgd. Geen gesprek met de psycholoog of psychiater. Nauwelijks uitleg. Alleen maar het beeld van een platgespoten moeder, helemaal kalm en nog maar een schim van zichzelf. Dit gebeurde 5 keer. Ik verloor mijn moeder 5 keer tussen mijn 5e en 15e. Het was precies dat de klok er eigenlijk op stond. Elke 2 jaar zagen we de zwaailichten van de ambulance op onze stoep, omdat moeder eindelijk een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving werd en dus noodgedwongen opgenomen kon worden. En ja, ik zeg eindelijk, want die psychotische periodes werden steeds langer en heviger. En hoe langer ze duurden, hoe minder er nadien overschoot van mijn mama als persoon. Hoe slechter haar fysiek en mentaal welzijn werd. Ik kan me ook voorstellen dat het moeilijk is om je zo'n situatie voor te stellen als je er niet mee geconfronteerd wordt in je omgeving. En dat het bij elke persoon met een schizofrene en psychotische episode anders verloopt. Maar dit is er eentje die nog zo in mijn geheugen zit van de 2e keer dat het erg slecht ging met mijn mama. Ik was 1 jaar of 8, mijn broer 13 en mijn zus 18. Dit gebeurde er bij ons achter gesloten deuren. Mijn mama was erg bang om haar kinderen kwijt te raken. Ze had schrik dat we zouden sterven, weglopen, ontvoerd werden of wat dan ook. Mijn zus, broer en ik werden dus, als we niet op school zaten, voortdurend in het oog gehouden. We mochten niet naar onze kamers bijvoorbeeld, alleen maar voor te slapen. De deur mocht niet dicht en ze kwam voortdurend kijken en maakte ons wakker om te checken of we nog steeds leefden. Onderbroken nachten voor haar 3 kinderen dus. Het escaleerde steeds verder. Ze werden de klinken van onze deuren gehaald, zodat we zelfs niet de mogelijkheid hadden om onze deur te sluiten. Op een dag had mijn broer die klinken allemaal teruggevonden en in zijn kamer opgesloten. Om eventjes rust te hebben. Mijn moeder kon niet naar binnen en werd hysterisch. Ze haalde een kleine bel en begon op de deur in te slaan. Tot een here's Johnny of een betere here's mommy momentje, zoals in The Shining, kwam het gelukkig niet. Want mijn zus kon haar tot reden inpraten. Voor even. Daarna probeerde ze mijn broer letterlijk uit zijn kamer te roken door een brandje te stichten voor zijn deur. En ook dat duurde gelukkig niet lang. Maar als kind sta je wel te kijken op een vuurtje in huis. Een heuse rookpluim, wetende dat je broer aan de andere kant van die deur zit. En jij verstaat er niets van. Zo zijn er nog heel wat dingen gebeurd in die episodes. Veel dingen weet ik ook niet meer of heb ik verdrongen en komen misschien ooit nog wel eens naar boven. Ik ben niet meer boos op mijn mama wat er is gebeurd. Dat kan ik niet, want zij kan er ook niets aan doen. Maar ik heb wel een enorm gemis van een ouder al sinds ik jong was. Letterlijk en figuurlijk was mijn mama nogal afwezig en ik heb haar nooit echt leren kennen. Telkens brokkelden er stukjes van haar af. En ik heb geen herinneringen aan haar als een verzorgde vrouw, altijd in de weer voor anderen, voor haar kinderen, met haar neus in de boeken, een spik en span huis. Nee, mijn herinneringen zie ik vooral een erg kalme, vaak onverzorgde moeder. Weinig levenslust en levenskwaliteit door de medicijnen die haar enigszins konden doen leven in een normale maatschappij. Pas op mijn 15e vertelde ik aan mijn toenmalige vriendje over mijn jeugd en mijn huidige situatie waar ik in zat. Op mijn 18e aan twee vriendinnen en mijn huidige vriend. En op mijn 24e ging ik voor het eerst naar de psycholoog. En kon ik het daarna ook voor het eerst pas echt vertellen aan mijn dichte vriendenkring. En ik wil hier wel over vertellen aan anderen, vandaar ook deze brief. Maar dat lukt me nooit zonder tranen, omdat die wonden toch nog rauw aanvoelen. En door de schrik dat mensen me anders gaan bekijken, mij hiertoe zouden reduceren, terwijl ik net veel meer wil zijn dan een dochter van een moeder met psychische problemen. Door zo'n jeugd te hebben, heb ik nooit echt kind kunnen zijn en moest ik snel volwassen worden. We zorgden meer voor onze mama dan omgekeerd. En hoe meer ik ook hiermee bezig ben en over lees, over welke invloed dit op me heeft, en hoe beter ik ook begrijp waarom ik ben wie ik ben of hoe ik reageer, hoe je dit ook draait of keert, het heeft een enorme invloed op me gehad. Een onveilig gehecht kind, verlatingsangst, perfectionisme, een pleaser zijn, mezelf wegcijferen, erg gesloten zijn, moeilijk anderen kunnen vertrouwen en mezelf niet kennen. Daar worstel ik nu als 27-jarige nog steeds dagelijks mee. Maar ik kreeg ook inlevingsvermogen en begrip voor anderen, doorzettingsvermogen enzovoort. Ondanks dit alles kon ik wel gaan studeren, wist ik toen de liefste, knapste jongen van het westelijk hoofdrond te strikken en kocht toen een jaar geleden samen een huis, een veilige haven. Eentje waar de klinken voor altijd aan de deuren zullen blijven hangen. Raad je aan om straks, na de volledige aflevering, deze brief misschien nog een keer te luisteren. De eerste keer dat ik deze brief las, dat ik jouw brief las, was ik erg geschrokken van de heftigheid en de eenzaamheid die in deze brief zit. Maar toen ik het voor de tweede en de derde keer las en toen ook insprak, voelde ik ook een hele hoop kracht en het sterke karakter van deze dochter en wat ze zelf ook benoemt, dat doorzettingsvermogen. En naast die verdrietige situaties die ze beschrijft, voelde ik ook een hele hoop moederliefde. Het zijn een extreme vorm. Ik hoop dat deze brief je het inzicht geeft dat aan alle dingen die je benoemt, waar je nog steeds mee worstelt, het ook maken dat ik dit nu lees en denk, wow, dit is een sterke vrouw. Dankjewel voor het delen.
Hoe ga je om met je eigen mentale gezondheid als je ook voor de mentale gezondheid van je kind moet zorgen? Dat hoor je in deze brief.
Suïcidaal zijn terwijl je kinderen hebt. Voor mij helaas een bekend onderwerp. Ik vind het belangrijk om dit taboe te doorbreken en wat meer begrip te creëren voor ouders die hier doorheen gaan. Ik doe het wel anoniem, omdat mijn dochter inmiddels zelf een tiener is die op Insta zit en dit vind ik voor haar te heftig om met naam en toenaam publiekelijk te delen. Ik was 25 toen ik weer in een depressie belandde. Mijn dochter was 5 jaar oud. Hoewel ik als kind en puber vaak last had van depressies, was dit mijn eerste depressie als volwassene en als moeder. Het was een diepe depressie die vrijwel meteen gepaard ging met suïcidale gedachten. Voor mij lijkt het alsof dat soort gedachten bij iedere depressie weer verder gaan waar ze tijdens de vorige depressie gebleven waren. Iets waar ik met mijn hoofd totaal niet bij kan op het moment dat ik me niet depressief voel. Hoewel ik al hulp gezocht had bij de huisarts, moest ik eerst op een wachtlijst en langs de eerste lijns psycholoog voordat ik de juiste hulp kreeg. Er gingen weken voorbij waarin mijn situatie alleen maar verslechterde. Op het diepste punt heeft mijn partner me tegen moeten houden omdat ik in de auto wilde stappen om mezelf te laten verongelukken en ik wilde mijn dochter uit een eerdere relatie meenemen. Ik dacht op dat moment oprecht dat ze dood beter af zou zijn. Ik vond het leven zo'n zware last en kon er met mijn hoofd gewoon niet bij dat dit voor iemand anders niet zo was. Ook niet voor mijn dochter. Het contact met haar biologische vader was heel slecht en mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor mijn dochter was heel groot. Ik kon haar niet achterlaten zonder iemand die voor haar zou zorgen, met een leven voor zich dat hoe dan ook toch niet de moeite waard zou zijn. Ik heb vaak gehoord dat mensen niet begrijpen hoe je zelfmoord kunt plegen als je een kind hebt. Hoe je zo egoïstisch kunt zijn om je kind zoiets aan te doen. Laat staan dat je je kind erbij betrekt. Maar ik zag op dat moment echt geen andere mogelijkheid. Het voelde ook helemaal niet egoïstisch. Het voelde als de enige logische optie, juist omdat ik zo ontzettend veel van haar houd.
Lieve briefschrijver. Ik heb zelf geen kinderen en ik heb ook nooit suïcidale gedachten gehad. Dus het is voor mij daarom moeilijk om me een voorstelling te maken van de afschuwelijke periode die jij hebt moeten doorstaan. Ik kan me wel de reacties voorstellen van anderen die je egoïstisch noemen. Ik wil je graag een tegengeluid geven op die nare opmerkingen. Want wat heb ik een respect voor jou. Je schrijft dit terwijl je dochter inmiddels een tiener is. En dat vertelt me dat je alles hebt gedaan wat in je macht lag om dit te doorstaan. Het vertelt me dat je heel hard gevochten hebt. Dat verdient niets meer dan een diepe buiging. Ik zou je willen zeggen dat je je niks aan moet trekken van dat soort reacties. Maar ik weet ook dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik hoop gewoon dat het nu allemaal goed is met je en ook met je dochter. En dat je geen last meer hebt van die verschrikkelijke gedachten. Heel veel liefs.
Wat nou als de slechte staat van je relatie je zo kapot maakt dat je geen andere optie meer ziet dan die relatie ontvluchten?
Hey Bowie, ik heb eindelijk de tijd, de moed en de ballen om een biechtbrief te schrijven. Ik kijk er al weken tegenaan. En nu zit ik alleen, met al mijn gedachten op een rijtje en weet ik precies wat ik wil schrijven. Niet lang geleden had jij het op Instagram en in de biechtbrief over vreemdgaan. Affaires. Ik heb altijd wel geweten dat ik daar gevoelig voor zou zijn. Ik ben opgegroeid in een familie waar relaties altijd slecht liepen en vreemdgaan soms de enige manier was om bij elkaar te blijven. Om behoeftes buiten de deur te vervullen. Uiteindelijk liep natuurlijk alles stuk, zowel de affaire als de relatie. En dus nam ik me al heel jong voor, ik wil nooit een relatie. In elk geval niet als ik jong ben. Ik moest en zou super zelfstandig zijn. Maar ja. Het hart wil soms ook wat en toen werd ik verliefd. Op een grote, boosogende jongen die hem in zijn armen nam en voor het eerst het gevoel van thuis gaf. Hij was de eerste met wie ik een relatie kreeg en gevoelsmatig ook de eerste met wie ik seks had. Ondanks dat ik die ervaring met iemand anders had gedeeld. Na 1,5 jaar woonden we samen en na 4 jaar kochten we een huis. Maar meer dan eens had ik het gevoel dat ik alleen moest zijn. Moest groeien, mezelf moest leren kennen. En ook dat hij zichzelf moest leren kennen. Terwijl ik in therapie ging, zelfhulpboeken las en cursussen volgde over persoonlijke groei, vond hij het allemaal wel prima. Als hij mentaal ergens tegenaan liep, hielp ik hem daaruit te komen. Toen hij al mijn spaargeld uitgaf aan totale onzin, zei zijn moeder dat ik hem maar zakgeld moest geven en als enige controle over onze financiën moest houden. Ergens is onze relatie veranderd van 2 gelijken naar een verzorger en een hulpbehoevende. Ik werd zijn psycholoog en moeder en het duurde heel lang voor ik dat doorkreeg. Het afgelopen jaar daalde het langzaam in. Ik kon niet echt mijn vinger erop leggen, maar iets klopte niet. Al heel lang niet. Dus ik gaf het hem aan. Als hij zijn rug naar mij toedraaide in bed voor we gingen slapen. Als hij nog 1/2 uur filmpjes ging kijken op zijn telefoon in plaats van seks met mij te hebben. Als hij mij weer afwees. Als hij niet luisterde naar mijn verhalen. Als hij weer vergat aan welk project ik ook alweer werkte. Als hij mijn vriendinnen afkraakte. Als hij mij demotiveerde om te sporten. Überhaupt mij demotiveerde om iets alleen te doen. Als hij iets slechts over mijn zusje zei, maar niet voor mij opkwam tegen zijn ouders. Als hij weer mijn geld uitgaf. Als hij weer vergat zijn afwas op te ruimen. En het werkte. Heel even. Elke keer na een uitbarsting van mijn frustraties veranderde hij in een engel. Deed alles voor mij. Tot hij 2 weken later weer verslapte en weer zijn interesse in mij verloor. Tot ik pas geleden 3 weken weg moest voor mijn werk. 3 weken lang leefde ik in een hotel en werd er voor mij gezorgd. Ik had collega's die naar al mijn verhalen luisterden. Tijdens het eten sprak ik over mijn dag met mensen die oprechte interesse hadden. Niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn leven. Die niet alleen reageerden met ja of aha. Mensen die doorvroegen, met wie ik volwassen gesprekken kon voeren. En elke ochtend en avond belde ik mijn vriend en reageerde hij steeds minder. Onze gesprekken werden steeds korter. Steeds vaker sliep hij nog in de ochtend en stopte hij niet met gamen in de avond. Dan vertelde ik over mijn dag en hoe blij ik was met mijn werk en ik zag alleen maar het plafond. Hij had totaal geen interesse in mij. Dus belde ik niet meer elke ochtend en luisterde ik elke avond naar zijn verhalen. Tijdens de laatste week van mijn reis kreeg ik een steeds betere band met een van de medewerkers aan het project. Mijn hele lichaam verlangde naar zijn aanwezigheid. Alle alarmbellen gingen intern af en ik deed intens mijn best om hem te ontwijken, maar als een magneet trok ik naar hem toe. Hij stelde onverwachte vragen, maakte dezelfde grapjes die ik maak, omschreef zichzelf zoals ik mezelf zou omschrijven. Tijdens stressvolle situaties kneep hij even in mijn arm, alsof hij zei, jij rockt dit project. Hij luisterde naar mijn frustraties en gaf mij tips hoe ik hiermee om moest gaan. En toen begon hij te flirten. En ik flirte terug. Ik voelde me jong en mooi en aantrekkelijk en leuk. Ik voelde me heel leuk. Ik vond de persoon die ik was op dat moment de leukste versie van mezelf. Met hem ontweek ik mijn relatie. Hij wist dat ik een vriend had en had al lang gemerkt dat ik niet heel gelukkig was. Hij vroeg er niet naar en wou er niet over praten. Op de laatste avond was er een borrel. Een proostmoment dat alles voorbij was en dat we het intense project hadden overleefd. Hij stelde voor dat ik op zijn kamer mocht slapen. Mijn hotel was immers 15 minuten rijden en ik had behoefte aan wijn. En zijn kamer had een extra bed. En ik voelde kriebels. De hele avond hebben we gedanst en gepraat en bracht hij mij wijn en ik heb bier. Toen hij mij probeerde te zoenen, zei ik nee, ik kan dat echt niet, hoe graag ik het ook wou. Ik zou niet meer met mezelf kunnen lezen als ik vreemd zou gaan. Daarnaast wist ik ook dat een zoen zou leiden tot meer en dat risico wou ik niet lopen. Hij toonde begrip en ik was teleurgesteld. Ik voelde een passie en een vuur die ik al jaren niet meer voelde. Ik voelde me geliefd en mooi en knap en uitzonderlijk, alsof ik de hele wereld aan kon. Mijn project was uiterst goed afgerond en ik voelde me krachtig. Ik wou niet dat hij begrip toonde, ik wou met hem zoenen en misschien wel seks hebben, maar hij toonde begrip en ook dat vond ik fijn. Toch gingen we te ver. Hij zoende mijn nek en knuffelde met mij. Probeerde me nog één keer te zoenen en ik probeerde het ook bijna. Ik schaam me als ik het denk, maar mijn eerste gedachte ging toen niet naar mijn vriend. Ik dacht, ik zoen al zo lang met dezelfde, misschien kan ik wel helemaal niet goed zoenen met een ander. Dus trok ik me terug en wees ik hem af. We sliepen in dezelfde kamer in een ander bed en na een paar uur slaap gingen we door met waar we waren gebleven. We knuffelden en hij streelde mij, zoende mijn nek en zei dat ik lekker rook. Ik krijg nog kriebels als ik eraan terugdenk. En toen moesten we naar huis. Ik appte hem in de auto, bedankte hem voor het respecteren van mijn grenzen. Dat ik bij een volgend project toch iets beter mijn best moet doen om bij hem vandaan te blijven. Ik verwijderde de gesprekken omdat ik wist dat mijn vriend ze anders zou lezen. Thuis vertelde ik de waarheid, het grootste deel dan. Dat er iemand was met interesse in mij en dat hij mij probeerde te zoenen. Dat ik hem afwees en dat er niks is gebeurd, maar dat ik wel kriebels had. Dat ik me jonger voelde dan ooit. En geliefder. Dat ik de liefde en belangstelling kreeg die ik al die jaren miste in onze relatie. Hij werd boos. Trok de tuin in en gooide wat bloempotten kapot. Rookte een half pakje sigaretten leeg. Ik zei dat ik in de war was en niet meer wist wat ik voelde. Dat ik van hem hou, maar dat ik dat gevoel al jaren niet meer had gehad. Dat het een haai was. Ik probeerde mezelf goed te praten, hem minder te kwetsen, smeekte hem om bij mij te blijven. Die avond hadden we seks. Betere seks dan in jaren. En de dagen die volgden, hadden we weer ruzie. Ik merk dat hij in mijn telefoon kijkt. 'S avonds staat hij soms plots naast mijn bed, ter hoogte van mijn telefoon. Ik schrik dan en vraag wat hij doet. 'Niks,' zegt hij dan. En hij loopt terug naar zijn kant van het bed. Maar de volgende dag confronteert hij mij met dingen die ik in vertrouwen aan mijn vriendinnen vertel, die ik hen app. En toen ik weken later plots via Instagram een berichtje kreeg van de jongen van mijn werk, appte mijn vriend 10 minuten later. Ik ben bang dat hij jou berichtjes gaat sturen. En dus veranderde ik al mijn wachtwoorden. Hij is in therapie gegaan, op aandringen van mij. Hij gedraagt zich anders en doet duidelijk zijn best om meer interesse in mij te tonen. Koopt ineens cadeautjes en kookt mijn favoriete eten. Vraagt hoe mijn dag was en luistert actief. Maar het voelt niet oprecht. Het voelt nog als een kunstje. Gisteren vroeg hij of ik mee wou naar zijn therapie. Ik luisterde naar zijn therapeut en vertelde over mijn ervaring. En ik zag hem in zijn normale gedrag. Waarbij hij feedback afstoot en altijd een weerwoord heeft. Waarbij hij niet luistert en niet tot hem door laat dringen. Zijn therapeut vroeg of ik bereid was om hem te steunen in zijn proces. Of ik tijd had om mijn eigen groei en veranderingen stil te leggen, zodat hij mij weer kan bijhalen. Zodat we weer op hetzelfde niveau komen. Ik zei niks. Denk erover na. Je hoeft nergens gelijk antwoord op te geven, zei hij. En nu heb ik erover nagedacht. Ik wil het niet. Ik wil niet stilstaan en mijn groei stopzetten voor hem. Ik zit in een nieuwe fase van mijn leven en ik vind het leuk wie ik nu ben. Het lijkt me onmogelijk om dat te blijven doen en ook hem te ondersteunen. Weer terugvallen in die rol van moeder en psycholoog. Daar ben ik klaar mee. En ik ben klaar voor mezelf. Dus nu moet ik het uitmaken. Het is de vooravond van mijn verjaardag en over een paar dagen is ons jubileum. Hij stuurde mij net een dankbaar en lief berichtje dat hij van mij houdt en dankbaar is voor onze relatie. Hij zegt precies de juiste woorden. Maar ik betrap hem op leugens zonder dat ik ze kan bewijzen. 2 avonden geleden zei hij dat hij anoniem was gebeld. Eerst met de vraag of ik zijn vriendin was. Het gesprek erna ging erover of hij wel weet wat er tijdens mijn reis is gebeurd. Hij suggereert dat het mijn collega was. Maar ik denk dat hij liegt. Ik zie het aan hem. Er is geen enkele reden waarom iemand dit soort telefoontjes zou plegen. Ik denk zelfs dat hij iets heeft gedaan. Die collega die mij blokkeerde op social media. Appte mij met de jaarwisseling, maar stuurde niks meer terug toen ik hem antwoordde. Ik word paranoïde en zie ongetwijfeld spoken. Ik denk dat hij mij overal volgt en mijn laptop en telefoon controleert. Dus ik ga extra vaak naar mijn kantoor, ook al heb ik niks te doen. Mijn relatie hangt aan een zijden draadje en ik wil die dolgraag doorknippen. Maar ik ben bang voor het onbekende en het ongeplande en ik weet niet of ik het wel durf. Hoe de fuck maak je een relatie uit? Wat moet ik dan doen met onze huisdieren en koophuis? Onze schulden en lasten en de plannen die we nog hebben gemaakt? Moet ik dan uit huis of gaat hij? En als ik mijn wens volg om een klein studiootje te huren, kunnen de huisdieren dan nog wel met mij mee? Ik zie torenhoge bergen met alleen maar afgronden en ben haastig op zoek naar een weg die mij helpt. En dus schrijf ik maar. Ik biecht aan jou en aan mezelf in de hoop een weg te vinden. Een pad met een route die ik moet volgen. Orde in de chaos. Vanavond, de vooravond van mijn verjaardag, maak ik het uit. Als cadeautje aan mezelf. Ik moet wel. Ik kan niet meer moeder en psycholoog zijn. Niet meer voor een ander. Alleen nog maar voor mezelf. Hey, lieve briefschrijfster. Ik leef ontzettend met je mee. Ik herken heel veel van mezelf en een vroegere relatie in jouw brief. Ik hoop dat je effectief de kracht hebt gevonden om de relatie te beëindigen. En ik hoop dat je erop kan vertrouwen dat alles goed komt als je voor jezelf kiest. Ik heb zelf van mijn 19 tot mijn 21 een relatie gehad met een jongen met obsessive compulsive disorder, dus OCD, dwangneurose en smetvrees. En ik was op termijn ook de poetsvrouw, de hoer, de therapeut, de psycholoog, maar niet meer de vriendin. Er was geen ruimte meer voor mezelf en om mezelf te ontplooien. Ik ben toen zelf vreemd gegaan om dat als reden te kunnen gebruiken om het inderdaad uit te kunnen maken. Omdat het mij anders ook niet lukte om hem duidelijk te maken dat het stopte voor mij. Wij woonden samen. Wij werkten samen in de zaak van mijn ouders. Ik ben op een zondag teruggereden, heb al mijn spullen in de kabinet gestopt en ben terug naar huis gereden. En iedereen schrok, niemand wist ervan. Mijn ouders vielen uit de lucht, die jongens en wereld stortten in elkaar. Maar ik wist dat het enige was dat ik kon en moest doen. Ik wilde nog wachten tot de zomervakantie, dat ik klaar zou zijn met mijn examens op de hogeschool. Maar ineens op die zondag in mei wist ik aan alles dat ik niet meer kon wachten. Ik kon niet meer in die leugen blijven leven. Dank je wel om je verhaal te delen. Het gaat je goed.
Rouwen wordt zo onderschat. En zeker als het gaat om rouwen over verlies wat minder voor de hand liggend is. Zoals bijvoorbeeld de dood van een huisdier of het verliezen van een lichaamsfunctie of een relatie. Of in dit geval het verliezen van een ongeboren kindje.
Het is voor mij niet makkelijk om zwanger te worden. Steeds vaker lijkt de rest van mijn leven doelloos en zinloos. Werk, familie en vrienden waren voor mij een lange tijd meer dan genoeg in mijn leven. Ik had het leuk en goed en mijn leven voelde nuttig en compleet. Nu heb ik nergens echt meer plezier in. Ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Tijdens de eerste lockdown ben ik van baan gewisseld. En net in die paar vrije weken tussen mijn ene en andere baan in kreeg ik een miskraam met complicaties. We hadden ongeveer een jaar geprobeerd om zwanger te worden. In het begin voelde dat proberen goed. We hadden het echt naar ons zin. Na een paar maanden werd ik ongeduldig. Ik krijg dingen in mijn leven vaak snel voor elkaar. Maar dit lukte niet. Zwanger worden werd een project. Een ellendige confrontatie met mijzelf, mijn eigen ongeduld en mijn ideeën over hoe het zou moeten gaan. Zo dacht ik dat ik binnen een half jaar zwanger zou moeten zijn en toen dat niet lukte, voor mijn 30ste en toen dat niet lukte, voor de kerst, etc. Ik ging alles doen volgens het boekje. Seks op de juiste dagen, geen alcohol, geen koffie, elke dag bewegen, gezond eten. Toch lukte het niet. Ik werd steeds somberder. Zou er iets mis zijn met ons? Lag het aan mijn man misschien? Was er iets met mij? Het voelde alsof mijn lichaam stuk was. Net voordat ik naar de huisarts wilde gaan voor een verwijzing naar het ziekenhuis, was het raak. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als toen. Het was toch gelukt. Project Baby was succesvol. Ik zag alles in mijn leven in perspectief. Dit was wat ik echt wilde en de rest van mijn leven was na dat ene plusje op die test niet belangrijk meer. Niemand wist nog dat we in verwachting waren toen ik een miskraam kreeg. Omdat de miskraam lichamelijk zo zwaar voor me was en ik na alle pijn en de ziekenhuisbezoeken alleen maar kon slapen en huilen, besloten we om het alleen aan onze familie te vertellen in die periode. We wilden zelf bijkomen en beginnen met verwerken. Het was te veel om in één keer te kunnen voelen of plaatsen. Dit kindje was zo gewenst voor ons en het was er niet gekomen. We vonden het een ongemakkelijk idee om onze vrienden via de telefoon op de hoogte te stellen. Vanwege de eerste lockdown zagen we ze niet. We houden ervan om mensen in het echt te zien en zijn niet zo van het bellen. Dus dit nieuws vertellen met een telefoontje ging helemaal tegen onze aard. Dus dat deden we niet. En bovendien, wat vertel je dan aan de telefoon? Hoi, hoe gaat het? We waren zwanger en nu niet meer? We wisten er geen woorden aan te geven die pasten bij onze emoties en die voor ons pasten in de context van een telefoongesprek. Toen mijn lichamelijke klachten voorbij waren en het rouwen begon, begon ik ook met mijn nieuwe baan. Mijn nieuwe collega's heb ik ook niks verteld en dat voelde aan het begin heerlijk. Toen gaf werk mij afleiding van de miskraam en van mijn intense wens om moeder te worden. Vanwege corona werk ik vanaf de eerste werkdag thuis. Inmiddels voelt de fysieke afstand tot mijn huidige collega's steeds meer als een mentale afstand. Ik trek me terug. Buiten werk om praten mijn man en ik wel steeds vaker met vrienden over wat er gebeurd is en hoe het voelt voor ons om zo lang te wachten op een zwangerschap. Maar toch is het telkens vreemd. Sommige mensen om ons heen snappen niet dat het verliezen van dit kindje voor ons zo zwaar is, of dat we zo graag ouders willen worden. Hoewel veel mensen statistisch gezien een miskraam krijgen, wordt er bijna nooit over gepraat. We hebben zelf maar wat geprobeerd om het verdriet te verwerken. En dat gaat gelukkig steeds beter. Sommige vrienden kwamen met goed bedoelde zinnen als: fijn toch, nu weet je tenminste dat je zwanger kan worden. Of: je was nog maar zo kort zwanger, dan is het vast minder erg. Maar voor ons was en is het wel heel erg. Ons kindje zou afgelopen december geboren worden en dat is niet gebeurd. Met de kerst zouden we ouders zijn en hadden we moeten leren omgaan met nachten niet slapen, poepluiers en borstvoeding. Hadden we tegen onze families kunnen zeggen: we slaan deze kerst even over, we blijven lekker thuis. Maar ons kindje stopte met groeien en ik had een miskraam en het is dood en dat is vreselijk, punt. Net voor de kerst bezochten we mijn beste vriendin en haar man. Mijn vriendin vertelde dat ze opnieuw zwanger was. Het was dit keer ook de eerste keer raak en ze wist eigenlijk niet eens meer hoe haar cyclus precies werkte, vertelde ze. Ik schoot gelijk vol en wist er nog uit te persen dat ik verdrietig was voor mij en blij voor haar dat het dubbel was. Mijn vriendin moest ook huilen, omdat ze het mij ook zo gunt om zwanger te worden. Maar eigenlijk ben ik niet blij voor haar en het voelt niet dubbel. Ik ben jaloers en verdrietig en somber en boos en ik voel me eenzaam. Ik ken deze vriendin al zolang ik leef. Als kind spraken we af dat we samen ouders zouden worden, zodat we onze kinderen samen zouden kunnen laten spelen. We zijn allebei 2 jaar verder, maar straks heeft mijn beste vriendin 2 kinderen en ik -1. Ik wist niet dat het zo zwaar zou zijn om zwanger proberen te worden. Terwijl ik de biechtbrief zit voor te lezen, word ik verschillende keren gestoord. Het is mijn dochter die wil weten wat ik aan het doen ben. Ik zeg, ik ben een volwassen verhaaltje aan het voorlezen. Het is niet iets waar jij mee kan kijken. Ik ben dankbaar voor mijn dochter. Ik kan me voorstellen dat als je een onvervelde kinderwens hebt, dat het verlies van een kind je zo in beslag neemt dat je niet meer kan zien wat er nog wel is. Dat je de handen die je wordt aangereikt niet meer kan aannemen. Dat je in een tunnel belandt. Beste briefschrijver, ik zou je een knuffel willen geven als ik je dat kon geven.
Jong, student en volop in het leven en dan als bijna geleidelijk en onopgemerkt raak je verslaafd aan cocaïne. Wat doet dat met je leven als jongvolwassene?
In 2016 gebruikte ik voor het eerst cocaïne. Ik kreeg het aangeboden op een feestje en ik kan me niet herinneren dat ik twijfelde aan mijn antwoord. Ik zat midden in het studentenleven, was overal voor in en zo ook niet vies van wat drugs van tijd tot tijd. In 2020 ging ik voor het eerst officieel in therapie. Een ander soort therapie dan ik eerder voor mezelf bedacht had. Ik begon een cognitieve gedragstherapie om van mijn verslaving aan cocaïne af te komen. Hoe kwam ik hier terecht? In het begin gebruikte ik sporadisch, op feestjes, eens in de zoveel weken. Ik vond het al snel fijner cocaïne te gebruiken dan alcohol te drinken. Drank maakte mij traag, cocaïne liet me marathons dansen. Met drank op kwam ik moeilijk uit mijn woorden. Cocaïne liet me de talen van het leven vloeiend spreken. Drank maakte mij, in tegenstelling tot wat het voor veel anderen doet, onzeker. Cocaïne bracht hetgeen in mij naar boven dat ik niet van nature in me heb. Een zelfverzekerheid waar je niet omheen kon. Ik stond er, ik was iemand en ik had iets te vertellen. Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de universiteit en ben hierna gaan werken. Tegelijkertijd bleef ik met 1 voet in het studentenleven staan, omdat ik lid ben van een studentensportvereniging. Aan feestjes dus geen tekort. Het kwam wel eens voor dat ik me flink versliep voor werk of een vergadering, omdat ik de nacht ervoor had gebruikt en doorgehaald. Dat vond ik niet gek. Iedere student verslaapt zich wel eens voor een college wanneer die brak is. Ik begon mijn drugsgebruik onbewust te normaliseren, zocht mensen op die ook gebruikten en gebruikte hen om mijn probleem te maskeren. Ik zeg nu probleem, maar zo zag ik mijn drugsgebruik niet. Het hoorde bij mij. De meeste mensen drinken, ik gebruikte cocaïne. Ik had geen besef van het feit dat het gebruik mijn leven had overgenomen. Ik leefde jarenlang op de automatische piloot. Ik werkte overdag, trainde 's avonds, dronk bier, haalde drugs, ging uit. Werken, trainen, bier, drugs, uitgaan. Ik vond dit leven niet leuk, de energie werd uit me gezogen en voelde dat ik op begon te raken. Maar ik had niet het gevoel dat het anders kon. Dit dichtte ik niet toe aan mijn drugsgebruik, maar aan mijn mentale staat van zijn. Ik merkte dat ik steeds vaker last had van depressieve gedachten. Deze begonnen mild, maar werden erger. Ik begreep niet wat voor zin mijn leven of het leven überhaupt had. Ik had het gevoel dat ik mijlenver van iedereen afstond, dat iedereen in een soort utopie leefde, een droomwereld die ik niet kon zien of begrijpen. Echte vrienden had ik voor mijn gevoel niet, alleen mensen die met mij omgingen omdat ze zich toevallig in een van mijn kringen bevonden. Ik kon niet meekomen, was ongelukkig en dacht steeds vaker aan de dood. De depressieve periode duurde steeds langer. Cocaïne was mijn reddingsboei. Het enige moment waarop ik mezelf nog echt op mijn plek voelde in de wereld, waarop ik het idee had dat ik er mocht zijn, was wanneer ik gebruikt had. Dat ging ik dus steeds vaker doen. Ik leende geld van mijn ouders, betaalde dit altijd wel terug, maar hield steeds minder geld over om mezelf in basisbehoeften te voorzien. Ik werd nog ongelukkiger, omdat ik zelden geld had om iets voor mezelf te kopen. Dingen als kleding, make-up of boeken. Ik kon het me niet veroorloven hier geld aan uit te geven. Ik moest cocaïne kunnen halen wanneer het nodig was. Ik werd nalatig in alles en werd egoïstisch. Een eigenschap die van nature totaal niet in mij zit. Ik was jaloers op iedereen die het gelukkig leven ding voor elkaar leek te hebben. Ontzettend jaloers op andermans vriendschappen. Ik zag dingen die ik ook wilde, maar nooit zou hebben, want niemand begreep mij. Of beter gezegd, ik gaf niemand daar de kans toe. In december 2019 was ik leeg. Wilde ik niet verder en klopte ik, mede onder aandringen van mijn omgeving, aan bij de huisarts. Ik denk dat ik depressief ben, zei ik. Dat was geen ongeloofwaardig statement. Ik zat als een bij elkaar geraapt hoepje tegenover haar. Ik werd doorverwezen naar een psycholoog, deed daar mijn verhaal. Ik geloofde stellig in mijn eigen verhaal. Ik was depressief, wilde dood, had een moeilijk verleden gehad en deze nooit verwerkt. Dus dat zal daar wel vandaan komen of zo. Ik gebruikte af en toe, zo verwoordde ik het, drugs om het leven wat minder zwaar te laten voelen. De psycholoog trapte erin. Er werden mogelijke diagnoses besproken. Depressief, borderline-symptomen. Het voelde niet goed, maar ik was een nieuwkomer in het GGZ-systeem en liet me meevoeren met het systeem. Ik werd doorverwezen naar het Centrum voor Psychodiagnostiek, waar ik een persoonlijkheidsonderzoek zou ondergaan. Eens kijken wat er aan dit brein van mij scheelt. Ik werd angstig en kreeg door deze verwijzing nog meer het idee dat er iets mis met me was. En dat hetgeen waar ik tegenaan liep niet iets oplosbaars was. Ze zochten naar een diagnose. Hier zou ik vervolgens mee moeten leven. Het gaf me een uitzichtloos gevoel. Ik was niet blij met de hulp, ik werd er juist wanhopig van. Ik begon meer te gebruiken. De eerste lockdown werd aangekondigd en ik kon mijn gebruik ineens niet meer verschuilen achter feestjes, want deze waren er niet meer. Ik gebruikte steeds vaker thuis, op ongepaste momenten. Ook steeds vaker alleen. Tot op het punt dat ik niets meer kon. Ik was dagenlang verdrietig, kon het haast niet meer opbrengen, 's ochtends op te staan en weer aan een nieuwe ellendige dag te beginnen. Ik had inmiddels door dat ik een probleem had en waar de probleem lag, maar durfde er niemand over te vertellen. Ik schaamde me enorm. Ik was degene die steeds opnieuw de keuze maakte om cocaïne te gebruiken. Dat is veel erger dan depressief zijn, dacht ik nog. Voor depressiviteit kies je niet. Voor het gebruik van drugs kies ik zelf, keer op keer. Ik verpest mijn eigen leven. Dat is nog veel erger en dommer. De schaamte was zo groot dat ik meermaals heb gedacht mezelf simpelweg de dood in te snuiven. Ik wilde geen last zijn. Ik wilde verdwijnen. Vanaf de lockdown is alles in sneltreinvaart gedaan. Iemand in mijn directe omgeving heeft contact opgenomen met de verslavingszorg, waar ik ben begonnen aan cognitieve gedragstherapie. Deze CGT heb ik 1,5 maand geleden afgerond. Het gaat beter met me. Ik heb geleerd dat ik niet de veroorzaker van mijn verslaving ben. De verslaving is een ziekte waar ik mee ben besmet. Ik heb mezelf lang kwalijk genomen dat de verslaving de overhand had, maar dit is niet vreemd. Het heeft inderdaad de controle overgenomen en is sterker dan mij geweest. Maar gelukkig ben ik net op tijd terug gaan vechten. Ook was de verslaving aan cocaïne van enorme invloed op mijn gemoedstoestand. Het is niet zo dat alle depressieve gedachten als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Ik kom niet elke dag even makkelijk door, maar weet ook dat dit niets mensvreemds is. Mijn vrienden, ja, vrienden, staan dichter bij me dan ooit. Ik heb mijn omgeving toegelaten in mijn proces en ben inmiddels een open boek als het over mijn verslaving gaat. Ik heb weer tijd en energie voor anderen en bij vlagen genoeg levensenergie om een stadion mee te vullen. Ja, soms voel ik mij nog steeds op een bepaalde manier wereldvreemd. Vaak denk ik nog steeds dat er nooit iets van mij terecht zal komen. Ik heb nog een lange weg te gaan, daarom start ik binnenkort met psychotherapie. Op zoek naar de bron. Waar ik eerder tegen vormen van therapie opkeek, omdat ik graag had gewild dat ik ze niet nodig had, heb ik er nu juist zin in. Ik kan niet wachten met steeds meer acceptatie en liefde naar mezelf te kijken. De verslaving in mij zal ik mijn leven lang serieus moeten blijven benemen. Deze ligt altijd op de loer. Wat me uiteindelijk gered heeft, is hier niet langer bang voor te zijn, maar deze recht in de ogen aan te kijken. Ik vond het een heel indrukwekkend, maar ook krachtig verhaal. Juist omdat diegene ook gewoon wel hulp heeft gezocht, uiteindelijk. En dat het dus inderdaad laat zien dat het taboe wat soms nog op therapie ligt, helemaal niet nodig is en zelfs schadelijk, omdat mensen het daardoor uitstellen om er eventueel van gebruik te maken. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad en ik ben heel blij met de steun die ik heb gekregen. Dus ja, vandaar dat ik helemaal doordat ik het voorlas, dan komt het extra binnen. En het ziet er gewoon naar uit alsof het 4 hele zware jaren zijn. Ik vind het des te knapper dat diegene zich niet heeft... dat diegene aan de bel heeft getrokken. Want het is zo ontzettend moeilijk. Helemaal als je zo alleen voelt en iedereen om je heen... van je af duwt eigenlijk door je verslaving. Dus ja, overal indrukwekkend, maar heel erg krachtig.
Voordat we naar de outro gaan, heb ik iets super speciaals voor je, namelijk de nieuwe single van singer-songwriter Tessa, a.k.a. @tessa.josefina op Instagram, als je haar bijvoorbeeld wil opzoeken. Ze maakt ook liedjes op maat, wat ik echt fantastisch vind. Maar zij heeft dus een nummer gemaakt over mentale gezondheid en jij en ik zijn de gelukkige luisteraars die niet bang om te breken, zoals de single heet, nu al hier mogen luisteren, terwijl deze morgen pas uitkomt. Dus dat vind ik heel tof. Hier komt ie.
Met mijn huis en het hout dat blijft kraken, want het wordt zomer of het is moe. En mijn vrienden die blijven waken, als ik zelf ook niet weet wat ik zoek. Al vertroebelen tranen de werkelijkheid, ze stromen er echt niet voor niks. Ik ben er niet altijd op voorbereid. Dat maakt niet dat het al over is. Zo wil ik altijd zijn, van binnen een beetje klein. Liefde onmeetbaar, alles ook breekbaar. Zo wil ik voelen wat mensen bedoelen. Met een hart dat fragiel maar ook warm is en blijft kloppen alsof het verlangt. Naar armen die stevig en lief zijn, als van een ouder die blij op me wacht. Aan liefde en aandacht geen gebrek, maar met een leeg hart nooit genoeg. Het vulde me nooit op de juiste plek. Tot ik mezelf om die liefde vroeg. Zo wil ik altijd zijn, van binnen een beetje klein. gaat alles nog zien. Je gaat alles nog voelen. En bovendien is het leven straks anders. Maar de aarde toch rond. Zal het ooit echt genoeg zijn? Wat ik allemaal vond, zo wil ik altijd zijn. Van binnen een beetje klein. Liefde onmeetbaar, alles ook breekbaar. Zo wil ik voelen wat mensen bedoelen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over de taboes rondom mentale gezondheid. Ik ben benieuwd of deze aflevering je anders heeft doen laten kijken naar mentale problemen, die van jezelf, of misschien ja, meer empathie hebt voor die van anderen. Wil je nou zelf een biechtbrief insturen over wat voor onderwerp dan ook? Dat kan. Ga dan naar www.boyrebben.com/biechtbrief of kijk even in de show notes. En wil je nou nog meer van dit soort content? Vergeet mij dan niet te volgen op Instagram, waar ik elke maand een nieuw taboe onderwerp bespreekbaar maak en super veel gratis content voor je maak. Of je kan natuurlijk lid worden van de biechtbrief. Dat is een bloedeerlijk brief. Elke week in je inbox. Die krijg je dan met verdiepende vragen erbij. Die je zelf kan stellen of anderen, maar ook met kijk, luisteren, leestips en dus heel veel exclusieve content. En als je vindt dat meer mensen deze aflevering of deze podcast zouden moeten luisteren, vergeet het dan vooral niet door te sturen of laat een review achter waar je dan ook luistert. Dat zorgt ervoor dat ik beter vindbaar ben. Thanks for joining en tot de volgende taboe.